Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Weer een voorrecht om bij jullie te mogen zijn vanmorgen. Voor mij is het de eerste keer dat ik in deze zaal ben. Dus het is alweer eventjes geleden dat ik hier ben. En jullie hebben gisteren een heel mooi feest gehad, heb ik gehoord. Ja? 60 jaar bestaan. Is niet niks natuurlijk, hè. Is toch wel een voorrecht. Is toch wel een zegen. En ik bid echt dat jullie echt weer in de komende jaren echt gezegend zullen worden, ook door God. Wie was erbij van het eerste uur? Wie was erbij van het eerste uur?
Ja? Mijn eerste uur. Nou, bijna.
Je bent er nog geen 60, Rinus?
Nee, maar ik zeg van mijn eerste uur.
Oh, ja. Je hebt jouw eerste uur meegemaakt, ja. Ja, de gemeente heeft jouw eerste uur meegemaakt. Ja, die zijn er wel meer, denk ik. Goed. En als je dan zo'n 60 wordt, hè, dan kun je toch een beetje aan die pensioensgerechtige leeftijd gaan denken. Hoewel die steeds verder komt te liggen. Een paar weken geleden werd ik 66, dus dat was mijn pensioengerechtigde leeftijd. Jan die zei net, ik kan me niet meer herinneren dat ik gewerkt heb. Maar ja, in loondienst dan. Hè? Want jullie zijn er wel heel mooi actief ook. Dus in het Koninkrijk van God. En als je dan zo 60 wordt, dan kun je denken van, nou, een beetje afbouwen maar. En ook als gemeente zou je kunnen denken, nou, we zijn 60 jaar. Een beetje afbouwen. Maar God wil jullie aansporen vanmorgen. Dus dat is wat ik op mijn hart heb. En Oké, hij staat er al. Groeien in genade, daar wil ik over spreken vanmorgen. En de tekst die staat er al, 2 Petrus 3, vers 18. En daar staat, maar groei in de genade en in de kennis van onze Here en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. God wil dat we groeien in zijn genade. We kennen denk ik wel de definitie voor genade. Genade is Gods onverdiende gunst. Genade is Gods onverdiende. Dat is zoals we genade vaak omschrijven. Dus, dan kun je misschien vanmorgen de vraag hebben, maar een onverdiende gunst. Kun je daar dan in groeien? Kun je groeien in een onverdiende gunst? Een gunst is toch een gunst? Die krijg je, die kun je niet verdienen. Hoe kun je daar nou in groeien? Nou, in deze definitie, een onverdiende gunst, zit eigenlijk twee woorden. Het gaat eigenlijk allereerst om de gunst. Het is onverdiend, inderdaad. Het is onverdiend. En dat is de grote barmhartigheid van God. Dat is zijn onvoorwaardelijke liefde van ons. Dat is zijn gunst, dat is zijn hart. Daar kunnen we niets aan toevoegen. Dat is God. Hij is barmhartig. Hij is goedgunstig. In het Engels hebben ze daar een mooi woord, dat betekent mercy, gebruiken ze daarvoor. God is mercy, God is merciful. Amen, God is, dat is God, dat is Gods hart. God is barmhartig. Maar in die definitie zit ook iets over de inhoud van de gunst. Want je kunt een gunst krijgen, hetzelfde als een cadeau wat je krijgt met je verjaardag. Dan kun je een cadeau, dat is een gunst, dat heb je niet verdiend, dat krijg je. Kun je zeggen, nou, mooi, bedankt, had je niet moeten doen. En je laat het gewoon ingepakt en je legt het gewoon aan de kant. Doe je dat? Dat doe je niet, hè. Maar zo is het ook met de genade. Het is een gunst, maar ook het is een cadeau. En dan kun je het cadeau aannemen en gewoon weer wegleggen. Maar als we spreken over de genade, dan gaat het over de inhoud van de gunst. Dan gaat het over de inhoud van het cadeau. Wat zit er in dat pakket? Wat zit er in dat cadeau? En dan spreken we veel meer over de genade als Gods beïnvloedende werking. Zijn kracht. Zijn gave. Die ons in staat stelt om iets te doen. Genade, de inhoud van het cadeau, die ons in staat stelt om steeds meer op Jezus te gaan lijken. En ook om zijn werken te gaan doen. Om hem te gaan volgen. Dat is de inhoud van het cadeau. En in het Engels gebruiken ze daarvoor een ander woord. Dan gebruiken ze het woordje grace voor. En dat is genade. En vanmorgen wil ik spreken over de inhoud van het cadeau. En we gaan het cadeau uitpakken. En we gaan zien wat het cadeau, wat de inhoud van dat cadeau, de genade, kracht van God. Het is iets wat ons in staat stelt, het is iets wat ons verandert. Het is een gunst, dat is de liefde van God, dat is zijn onvoorwaardelijke liefde. Maar het is ook heeft ook een inhoud. Een tekst waarin ze alle twee die woorden voorkomen, is Efeze hoofdstuk 2, vers 4 tot 5. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt, uit of door genade eigenlijk in het Grieks, bent u zalig geworden. Komen die twee woorden in voor, barmhartigheid en genade. In het Engels hebben ze daarvoor de twee. Ik heb de Engelse vertaling ondergezet. But God's mercy is so abundant and his love for us is so great that while we were spiritual dead, in our disobedience he brought us to life with Christ. It is by God's grace that you have been saved. De twee woorden, de mercy van God en de grace van God. Ze zijn niet hetzelfde. En dat is belangrijk om te ontdekken vanmorgen. We spreken niet over hetzelfde. Vaak spreken we over genade en dan bedoelen we de mercy. Maar de mercy heeft een heel ander effect in ons leven. Ook een heel andere kracht. Als de mercy, dan staat er dus in Efeze hoofdstuk 2 vers 4. Gaat het eigenlijk over de barmhartigheid van God. Die versen daarvoor, vers 1 tot en met 3 gaat het over dat we eigenlijk als wij geboren worden geestelijk dood zijn. De relatie met God is verbroken. En daardoor leven we allemaal in de zondige natuur. En doen wij de dingen van het vlees, staat er, en leven we overeenkomstig de wereld, over het denken van het vlees en de wil van het vlees. En kunnen daardoor God niet behagen en leven we daardoor, zo staat er in vers 3, leven we daardoor onder het oordeel, onder de toren van God, staat er. En wij waren van nature kinderen, staat er in vers 3, des torens, evenals de anderen. En dan staat er in vers 4, maar God. Vind je het niet mooi? Maar God. Allemaal leefden wij onder de veroordeling. En dan staat er, maar God. In zijn grote barmhartigheid. In zijn mercy. Heeft hij zijn zoon gestuurd om te sterven voor ons aan het kruis. De onvoorwaardelijke liefde van God. We mogen komen zoals we zijn, voor God. We mogen, wat we ook gedaan hebben, wie we ook zijn, wat onze afkomst ook is. Maar God, in zijn grote warmhartigheid. God is merciful. Het wonder van het kruis. Amen, onvoorwaardelijk. Wat zouden we zijn zonder het kruis? We worden geboren in een dode relatie met God. We doen de dingen van de wereld en we leven daardoor automatisch onder het oordeel van God. Maar God. In zijn grote barmhartigheid stierf Jezus voor ons. Al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Opdat het ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven krijgt. Dat is de mercy van God. Dat is de grote barmhartigheid van God. Elke keer als we dit mogen uitleggen, het kruis, ook als we evangeliseren, ja, dan zie je dat mensen geraakt worden door de genade, de mercy van God. De barmhartigheid van God. Maar in het volgende vers, in vers 5, lezen we dat we door genade zalig worden. Eigenlijk levend gemaakt worden. Er gebeurt ook iets in ons. We worden niet alleen vrijgezet van de veroordeling, maar er gebeurt ook werkelijk iets in ons. We worden namelijk opnieuw geboren. We ontvangen een nieuw leven. Christus komt in ons. En daardoor, de Zielenstatenvertaling spreekt over, bent u door genade zalig geworden. Dat klinkt wat zalig, naar de hemel gaan, maar de zaligverklaring. Maar dat wordt, eigenlijk staat hier in het Grieks het woordje soizo. En dat betekent verlost worden, gered worden, behouden worden, veranderd worden, vernieuwd worden. Met Christus tot leven komen, tot bloei komen. Dus het heeft veel meer een uitwerking. Dus door de genade ontvangen wij sowieso verandering. De genade is een kracht tot verandering. En dat is wel voorwaardelijk. Dat is wel voorwaardelijk. Daar hebben wij dus wel een verantwoordelijkheid in. Dat wil ik het overgave. Geloven. Je hart ervoor openstellen, voor het cadeau. Dat betekent niet alleen het cadeau ontvangen, wat God ons aanbiedt, maar dat betekent ook de doos open doen, het pakket openmaken en eruit gaan leven. En als we eruit gaan leven, dan wordt het woordje zalig, soizo in het Grieks, krijgt zijn uitwerking, zijn kracht tot verandering in ons leven. En daar is een keuze voor nodig. Groei. Daarom zegt de Bijbel ook, groei in die genade. Groei in het cadeau. Ga steeds meer leven uit dat cadeau. Uit die genade, kracht van God. We kennen allemaal denk ik wel het verhaal van de overspelige vrouw. Johannes hoofdstuk 8. Farizeeërs brengen een vrouw bij Jezus. Op overspel betrapt. En ze zeggen tegen Jezus, Jezus, deze vrouw moet gestenigd worden overeenkomstig de wet van Mozes. Dat is religie. Dat is hard. Stenig haar. Jezus zegt, wat zegt hij trouwens? Oh nee, hij schrijft in de grond, hè? Daarna zegt hij wel wat. Wie de zonde zonde is, werpen de eerste steen. Ze trappen allemaal af. En wat zegt Jezus daarna tegen de vrouw? Ik veroordeel je niet. Mercy, barmhartigheid, mooie. Ik veroordeel je niet. Dat is die mercy van God. Ik veroordeel je niet. Want ik ga voor jou, lieve vrouw, inderdaad, je hebt een overtreding begaan. Volgens de wet van Mozes moet je eigenlijk gestenigd worden. Maar ik ga aan het kruis. Ik ben barmhartig. Ik veroordeel je niet. Wat mooi als je vanmorgen mag ervaren dat de veroordeling is weggenomen. Wat een hoop geeft dat, hè? Wat een hoop voor de toekomst. Dat je weten mag dat er een weg is naar God. En dat hij je vader is. En dat je vrede hebt in je hart. Vrij van de veroordeling. Dan zegt hij tegen de vrouw vervolgens, ga heen in vrijheid. Ik stel je in de vrijheid. En dan zegt hij vervolgens erbij, zondig niet meer. En daarvoor hebben we genade nodig. De mercy, ik veroordeel je niet. Maar de grace hebben we nodig, zondig niet meer. Vaak leggen we de nadruk op het eerste, ik veroordeel je niet meer. God heeft je vrijgesproken, maar het tweede is net zo belangrijk. En als we niet de kern kennen van de genade, dat we weten dat Gods genade, vaak verwisselen we dat zo. Dan zeggen we genade, hij veroordeelt je niet. Maar genade is juist gegeven, dat is de inhoud van het cadeau, zodat wij heen kunnen gaan en vrij zijn, kracht ontvangen om niet te zondigen. En dat is het mooie van de genade, kracht van God. Ook dat is een gave van God. Ook dat is de goedheid van God. Maar Jezus heeft eigenlijk nog veel meer gezegd. Hij heeft ook gezegd bijvoorbeeld, wees dan volmaakt zoals mijn vader in de hemel ook volmaakt is. Zondig niet meer, maar hij heeft ook gezegd, wees dan volmaakt zelfs. Zoals mijn vader in de hemel ook volmaakt is. Of hij heeft gezegd, wees niet bezorgd. Maar zoek eerst mijn koninkrijk en mijn gerechtigheid. Heb de Heere God lief met heel je hart. En met heel je ziel en met heel je verstand. En ga dan heen, zegt hij tegen ons vanmorgen. En maak alle volkeren tot mijn discipelen. En Petrus voegt eraan toe, wees heilig. Want God is heilig. Ga heen, zondig niet meer. Wees heilig, want ik ben heilig. En het is zo mooi om de mercy van God te kennen, dat we weten als we hierin tekort schieten. Want wie schiet er niet tekort? Wie is er volmaakt? Dat we de mercy van God, de barmhartigheid van God kennen en dat we zeggen, God, vergeef mij. Het was niet zo'n volmaakte dag vandaag. En dat je mag weten dat God vergeving, alle die, als wij onze zonden belijden, God is getrouw. Amen, dat is de mercy van God. Maar aan de andere kant is er grace beschikbaar, genade beschikbaar, genadekracht beschikbaar. Om te zeggen, Heere, maar ik wil niet alleen vergeven zijn, want ik hou van u. En omdat ik vergeven ben, verlang ik ernaar, omdat u van mij lief hebt, wil ik u lief hebben met mijn hele hart. En omdat u van mij houdt en alles voor mij verbrachte, omdat u barmhartig bent, wil ik ook doen wat u van mij vraagt. wil ik steeds meer op Jezus gaan lijken. Geef mij uw genade. En daarom wil God ons aansporen vanmorgen om te gaan groeien in die geweldige genadekracht. Zodat voor ons het onmogelijke mogelijk wordt. Want het zal voor God iets te wonderlijk zijn. En om het mogelijk te maken, zegt God, daarvoor geef ik je mijn genade. Amen? Amen. Dat is mijn cadeau. Dat is de inhoud. Het is niet alleen onverdiend, maar het is de inhoud. Wat kan bijvoorbeeld Gods genade? Ik heb een paar voorbeelden van wat Gods genade in ons leven kan uitwerken. Allereerst Romeinen 5 vers 21. Er zijn wel tig voorbeelden, maar als ik ze allemaal ga noemen, dan zijn we over 60 jaar nog, denk ik. Dat zoveel keer wordt er gesproken wat Gods genade in ons leven kan uitwerken. Opdat wij, opdat, sorry. Opdat. Evenals de zonde als koning geregeerd heeft tot de dood, dat is ons oude leven. We worden allemaal geboren waarin een macht werkzaam is. Paulus zegt, als ik het goede wil doen, dan doe ik het juist verkeerd. Er is een macht in ons en dat is de macht van de zonde. Dat is de macht van ons vlees. Die neemt gewoon het overhand. Of dat je nou wil of niet, zo worden wij geboren met die natuur. Herkenbaar? Herkenbaar. Maar in Christus krijgen wij een cadeau. En als we het cadeau een plek geven in ons hart, dat we niet alleen wegleggen en zeggen, God, had je niet moeten doen voor mij. Had je niet hoeven doen. God zegt, maar als je het aanvaardt en je opent je hart daarvoor, dan komt er genade, zo ook de genade, en er staat er, die koning wil zijn, in ons hart, door de gerechtigheid tot eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heer. Dan wordt er een nieuwe kracht in ons leven toegevoegd. En die kracht wil als koning heersen. En dat is de genadekracht van God. Amen. Dat is de kracht van het evangelie. Wat de wet nooit kon. Want die macht van de zonde blijft regeren. Ook al zet je de wet er nog zo naast. Of eronder of erboven. Het zal niet lukken. Maar als die genadekracht in ons leven komt, is de verandering mogelijk. Een ander voorbeeld is 1 Korinthe 15 vers 10, de getuigenis van Paulus. Maar door de genade van God ben ik wat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Daarvoor zegt hij, je moest eens weten wie ik was. Ik was een moordenaar. Ik was een vervolger. Ik heb de gelovigen vervolgd en ik heb ze gedood. Maar zo ben ik niet meer. En waar ik nu ben, dat is niet mijn verdienste, maar dat heeft Gods genade in mij uitgewerkt. Ik ben een heel ander mens geworden. Mooi is dat. Dat is transformerende kracht van God. En hij zegt, wat ik nu doe, en wat ik nu heb mogen doen voor God, dat heb ik niet gedaan. Want dus, kijk, ja, als je dat verleest eigenlijk, de handelingen bijvoorbeeld, de reizen die maakte. Ze hadden nog geen vliegtuigen, ze hadden nog geen trein, ze hadden nog geen auto, ze hadden nog geen internet, ze hadden niks eigenlijk, hè? Paard en wagen, of ik weet niet precies hoe die reisden. Sorry? Ezeltjes en kamelen en zo, en paarden hadden ze ook wel natuurlijk. Maar dat wij hier vanmorgen zitten, lieve mensen, is omdat er iemand gehoorzaam geweest is. Kom over en help ons. Door de genadekracht van God is het evangelie naar Europa gekomen. En zitten wij vanmorgen hier en mogen we 60 jaar bestaan vieren met elkaar. Omdat er iemand is die zwak was. Want hij zegt van, ik ben zo zwak, zegt hij. Maar als ik zwak ben, dan is de genadekracht voor mij zo in God, van God juist zo sterk in mij. Dat hij het evangelie naar Europa gebracht heeft. Met alle middelen van toen. En die heel beperkt waren. Niet ik, Heer, maar uw genadekracht, het geweldige, en daar mogen we in groeien. Een ander voorbeeld vinden we in Handelingen hoofdstuk 4, en dat gaat meer over de gemeente. Dat is ook gewoon wel leuk voor morgen, gewoon hoofdstuk 4. Daarvoor staat er een, Een krachtig, heel krachtig gebed, want ze worden geïntimideerd. Petrus en Johannes worden gevangen genomen omdat ze de opstanding van Jezus verkondigen. En omdat ze iemand op straat genezen hadden. Dat is ook door de kracht van God. En dan worden ze in de gevangenis gezet. En op een gegeven moment worden ze vrijgelaten met de intimidatie en de manipulatie. Van we laten je vrij, je mag niet meer spreken. En dan gaan ze bidden en dan komt de Heilige Geest later. En het gebouw werd bewogen en ze spreken het woord van God opnieuw met vrijmoedigheid. En dan in vers 33 en 34 staat, en de apostelen legden met grote kracht getuigenis af van de opstanding van de Heer Jezus. En er was grote genade op hen, over hen. Mooi is dat, hè? Hoe was dat zichtbaar? Want er was ook niemand onder hen die gebrek leed, want alle die landerijen of huizen bezaten, verkochten die en brachten de opbrengst van het verkochte en leggen die aan de voeten van de apostel. Genade is zichtbaar. Wordt zichtbaar. Als we het cadeau gaan uitpakken, wordt er iets zichtbaar. En dat was zichtbaar in de eerste gemeente in Handelingen. In hoofdstuk 11 lezen we dat opnieuw. Dit was de gemeente van Jeruzalem. In hoofdstuk 11 lezen we over de gemeente in Antiochië. Die vanuit de gemeente in Jeruzalem was ontstaan. Want mensen moesten vluchten. En dan spreken ze het evangelie. Ook in Antiochië, en dan staat er in vers 21, en de hand van de Heere was met hen. En een groot aantal geloofden bekeerden zich tot de Heere. En het gerucht over hen kwam de gemeente die Jeruzalem was ter oren. En ze zonden Barnabas uit om het land door te gaan tot Antiochië toe. En toen hij daar gekomen was en de genade van God zag, werd hij verblijd en spoorde hen alle aan om met een hartelijk voornemen bij de Heere te blijven. Ik heb twee woorden, twee dingen geel gemaakt. De hand van de Heer en de genade die je kunt zien. De genade van God is het bewegen van Gods hand. Amen, dat is de hand van God. 60 jaar zijn jullie hier, hè, Vlaardingen. Ik heb me de vraag gesteld, de prikkelende vraag vanmorgen. Wat zou Vlaardingen missen als de gemeente er vanaf morgen niet meer zou zijn? Wat zou Vlaardingen missen als de gemeente Vechtvlaardingen er vanaf morgen niet meer zou zijn? Dat is gewoon eens een vraag. Voor jullie heel veel natuurlijk. Maar voor de mensen. Er wordt veel gesproken over die kerk sluiten. Het is volop in het nieuws. Tig kerken. En wat ik ervaar is vaak dat het gaat over het gebouw. Wat moeten we met het gebouw? Jammer voor het gebouw. Maar in Nederland hebben we iets nodig, opnieuw. De genadekracht van God. Dat er niet alleen mensen spreken over het gebouw, jammer van het gebouw. Maar waar zijn de mensen? Waar is het volk van God? Waar is de hand van God? En dat triggert mij opnieuw. Van wie zijn we eigenlijk in de westerse wereld? Is de hand van God nog zichtbaar? Is de genadekracht van God nog zichtbaar? Dat mensen echt ons gaan missen. Dat de wereld ons niet uitspuugt. Inderdaad, wat jij zegt, alles wat wij zeggen wordt verachtelijk en als ouderwets, als spruitjes, geur. Ik weet niet wat voor namen er allemaal aan gegeven worden. Spruitjes, lucht. Maar dat zal de genade van God weer gaan zien. Amen. Wie verlangt ernaar? De hand van God. En dat kunnen we niet organiseren, lieve mensen. Dat is de genade van God. Dat is het cadeau. En dat moet weer gaan groeien weer. En ik vind het heel mooi wat God in de afgelopen jaren hier gedaan heeft. Dat is de hand van God. Amen. Dat is de genade van God. Niet alleen in aantallen, maar dat we ook gaan groeien weer in de genade van God. En dat is de opdracht voor hem. En daar was Jezus vol van. Dat even, nog even tussendoor. Wat was het geheim van Jezus? Hij was vol van genade. Amen. Staat er in Johannes hoofdstuk 1 vers 14. Hij was daar vol van. En het mooie is dat wij door de geest van genade, daarom wordt de Heilige Geest ook wel de geest van genade genoemd. Dat is Heer Jezus zeggen, Heer Jezus, ik wil groeien in die genade. Ik stel me er helemaal voor open. Heilige Geest van God, vul mij opnieuw met de genadekracht van God. Amen. Zodat wij uit Jezus, waar hij vol van is, mogen gaan ontvangen. Want het is onverdiend. Het is niet iets wat wij zelf kunnen opwekken, maar het is uit hem. Uit hem en door hem en tot hem. Door de geest van genade mogen wij ook vervuld worden met de genade van Jezus. Opdat wij steeds meer van hem, op hem gaan lijken en steeds meer ook zijn werken mogen doen. Ik wil tot slot 3 groeifactoren noemen. Hoe gaan wij groeien? Hoe gaan we groeien? Dat ze, ja, niet alleen dat we moeten groeien, maar ik wil je ook vertellen hoe dat mogelijk is. Er staat in 2 Petrus 1 vers 2, staat, maar mogen de genade en vrede voor u vermeerderd worden. Dat is groeien. Gaan groeien in jullie. Waardoor? Door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Dus genade gaat groeien doordat wij Jezus steeds beter gaan leren kennen. En ook in het volgende vers, 1 Petrus 1 vers 13, daar staat, even bijzoeken, om God daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus. Hoe meer wij hem steeds beter leren kennen, hoe meer genade wij van hem ontvangen. En dat leren kennen, dat moet een passie zijn. Heere, u willen kennen. U willen kennen, o God. Ik verlang naar u. Mooie liederen die we net gezongen. Ik verlang naar u, Jezus. U willen kennen. En hoe meer wij hem leren kennen, hoe meer wij ook van hem gaan ontvangen. En we die genadekracht van hem gaan ervaren. En de hand van God gaan zien in ons leven. Dan gaat hij achter onze rug omwerken. Dan denk je, wauw, dat heb ik niet gedaan. Maar dat heeft God gedaan. Dan gaat hij achter onze rug om. Gaat hij werken. Gaat zijn hand bewegen. Dat is God. Maar dat betekent wel dat we hem beter moeten leren kennen. En we leven in een gejaagde samenleving waar we druk zijn met van alles. Maar dat we tijd gaan inbouwen elke dag. Heren, ik ga uw woord lezen. Wat zegt u, Heren? Ik wil u kennen, Jezus. Dat we gaan bidden met hem, gaan praten met hem. Zodat we zijn stem weer gaan verstaan. Heren Jezus, ik wil u steeds beter leren kennen. Intimiteit met hem. Doen we dat nog? Wie heeft er elke dag zo'n moment met Jezus persoonlijk? Dat ligt onder vuur. En dan gaan we niet groeien in het kennen van hem. En dan gaan we niet groeien in genade. Maar als je zegt, want ik heb die genade zo nodig. De eerste sleutel is, het wordt geschonken door het kennen van hem. En om hem te leren kennen, hebben we tijd nodig om met hem door te brengen. Te luisteren, te spreken met hem, zijn woord te lezen. En als dat onder vuur ligt, gaan we steeds minder van de kracht van God ervaren. Absoluut. Zijn communicerende vaten. Hoe groter het ene vat, hoe groter het andere vat, hoe voller het andere vat van de genade zal zijn. Het tweede groeifactor staat ook in Petrus. Dat is wel het mooie van Petrus hoor. Hij spreekt veel over de genade van God. We denken alleen dat Paulus over genade spreekt, maar Petrus ook. Hoofdstuk 4 vers 10 en 11. Laat ieder de ander dienen met de genadegaven zoals hij die ontvangen heeft, als goede beheerders van de veelsoortige genade van God. Als iemand spreekt, dan als iemand die de woorden van God spreekt. Als iemand dient, dan als iemand die dient uit de kracht die God schenkt, zodat God in alles verheerlijkt wordt. Door Jezus Christus, hem komt de heerlijkheid en de kracht toe tot in eeuwigheid. Dat is de tweede groeifactor, dat we gaan dienen. Dat we gewoon zeggen, Heere, u houdt van mij. Is God merciful, barmhartig? Heere, omdat u van mij houdt, wil ik u dienen. Maar daarvoor heb ik iets nodig. Want ik sta zelf met lege handjes. Ik heb uw genadegaven zo nodig. We leven in een tijd van consumptie. Consumptie denken. Ook in de gemeentes is dat binnengeslopen. We verlangen daarnaar een mooie samenkomst. Gewoon weer blij naar huis. Tuurlijk, mooie samenkomst. Fantastisch, niks mis mee. Maar dat is meer nodig dan consumptie denken. En vaak leggen we de nadruk op natuurlijke talenten. Maar we spreken hier niet over natuurlijke talenten. Daar heb je geen genade voor nodig. Daar heb je geen genade door. Dat is wat wij zelf kunnen. Genade is iets wat wij zelf niet kunnen, maar waardoor God wel kunnen. En daar hebben we dus de genadegave voor nodig. En dat we zeggen, ik ga niet alleen om te consumeren naar de gemeente, maar Heer, ik ga naar de gemeente om u te dienen. En daarvoor heb ik uw genade nodig. En als we gaan openstellen om te gaan dienen, dan gaat God ons zijn gaven geven. En het is zo wonderlijk, en niet alleen naar de gemeente gaan, maar naar je werk gaan. Zeg je, Heer, ik wil vandaag u dienen. Of wat voor werk we ook doen. Of in de politiek zitten. Ja, je zit in de politiek, hè? Ja, hè? Ja. Weer gekozen? Uiteindelijk. oké. Okay. Ja, want ik was een keer bij jullie en toen zei je, hey, ik sta op de lijst. Nou, bijzonder. Hebben we genade nodig? Een wethouder. Wie is de wethouder? Er gaat geen vinger omhoog, Rinus. Dus je veronderstelt, maar... Oh, bij de oppas, oké. Okay. Of wat voor beroep je ook hebt, ja? Genade nodig. Of als je een collega hebt die zegt, joh, ik zit helemaal niet lekker in mijn vel. Ga niet goed met mij. Kun je zeggen, nou, kop op, dat kan iedereen zeggen. Of je zegt tegen die collega, mag ik voor je bidden? En je weet niet wat je bidden moet. Mag ik je hand op je schouder leggen? Ja. En je bidt voor die persoon. En die persoon wordt helemaal warm, die wordt aangeraakt, wordt bemoedigd. En de genade van God stroomt door je heen naar die persoon toe. En die persoon, zo wat ik voor iemand op een bouwplaats, toen ik nog op het ingenieursbureau werkte, die zegt, ik zie het niet meer, ik ben helemaal depressief. Dan liepen we daar gewoon tussen alle bouwvakken, ik zeg, joh, maak voor je bidden. En ik bad gewoon, ik zeg, je mag je ogen open houden hoor, dus ik bid wel voor je. God werkt wel. En een paar weken later zag ik hem, hij zegt, joh, wat er hier gebeurd is, ik ben helemaal weer blij geworden, ik ben weer, de depressie is weg. Genade. Amen. En dat is iets wat je niet kunt verdienen. Daarom is het niet alleen maar voor degene die hier vooraan staat. Of dat je zegt, ik heb daar recht op. Het is genade. Dat betekent wie je ook bent. En hoe angstig je ook voelt. En hoe onzeker je ook voelt. En hoe klein je ook voelt. En wat je achtergrond ook is. God. Er is een genadegave beschikbaar. Om te spreken staat er. Of om te dienen, en het hoeft niet alleen hier vooraan te zijn, maar om het evangelie te delen met iemand die je tegenkomt. Een goddelijke ontmoeting. Dat je zegt, joh, ik heb nu woorden gesproken die ik helemaal niet bedacht had, maar Gods genade werkte zo door me heen. Wauw. Of dat je iets mag doen voor een ander, waardoor Gods genade gaat stromen. En hoe meer we ons gaan openstellen om te dienen, uit bewogenheid voor een ander, hoe meer genade we gaan ontvangen. Amen. God zoekt open kanalen. God zoekt open kanalen. En als je een open kanaal vindt, dan wil hij zijn genadekracht daardoorheen gaan stromen. En gaan we steeds meer genieten van de genade die God ons geven wil. Derde, dat is de laatste. Dat is een heel belangrijke, is de nederigheid. In 1 Petrus 5, vers 5 staat. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederigen geeft hij genade. Dat heeft te maken met onze hartsgesteldheid. Onze hartshouding. Nederigheid heeft te maken met onderdanigheid, bescheidenheid. Die fariseer die bad. Och, God, ik ben zo dankbaar dat ik niet ben zoals die daar. Lucas hoofdstuk 18 vers 9. En er was iemand anders... En die zei een toller aan God, wees mijn zondaar genadig. Natuurlijk bidden wij zo niet. Van ik dank u God dat ik niet zo ben als die persoon. Zo bidden we niet. Maar toch kunnen we het wel denken. Zo sprak ik een keer na een dienst met een andere broeder in een gemeente over iemand anders. En ik sprak oordelend. Ik sprak kritisch, veroordelend over die persoon. Tegen iemand anders. Ik was de volgende morgen aan het bidden en ik merkte dat de genade van God weg was. De mercy niet, want Gods mercy is altijd hetzelfde. Wat je ook doet, Gods mercy verandert niet. Maar die genadevolle aanwezigheid van God en die kracht van God, die miste ik. En God liet me zien, wat jij gisteren zei tegen die broeder over die persoon, was oordelend. Was hoogmoedig. Je hebt niet het recht om zo over iemand anders te spreken. En ik belde die persoon op zijn werk tegen wie ik dat gezegd had. Ik zeg, joh, gisteren heb ik dat gezegd over die persoon. Ik heb God heeft gezegd, dat moet ik belijden. Weer mij vergeven dat ik dat gezegd heb. Ik wil dat gewoon belijden tegen jou. Dan zegt hij, ik vergeef je. Ik zet je ervan vrij. En ontving weer de genade en de vrede van God. We kunnen Gods genade ook blokkeren. En dat heeft te maken met ons hart. De houding in ons hart. Amen. Vanmorgen wil God zeggen, ik wil je een aansporing geven, lieve gemeente. Niet alleen te groeien in aantal, maar ook in de genade van God. Opdat Gods hart steeds zichtbaar gaat worden in de wereld. De eerste vraag is, dat ik heb gesproken over Gods mercy. Waardoor wij vrede hebben met God. Waardoor de veroordeling is weggenomen. Als hier iemand is die zegt, maar die vrede ken ik niet. Ik leef nog steeds onder dat schuldgevoel van veroordeling. Ik ben eigenlijk bang voor God. Ik heb niet die vrede door de vergeving ontvangen. Je hoeft niet naar voren te komen. Maar ik ken dat nog niet. Er is iets wat mij achtervolgt. Schuld. Die barmhartigheid van God. Ik heb het idee dat God altijd boos op mij is. Als er iemand is. Is er iemand die dat ervaart? Zo. Je mag alleen maar je vinger omhoog steken. Dan spreken we na de dienst en bidden we na de dienst verder. Ga niet naar huis. Zonder een besef van Gods grote mercy. Amen. Gods grote barmen. Ga niet naar huis. Wie je ook bent. De tweede zou ik willen zeggen. Als je verlangt. Inderdaad. God, ik verlang ernaar. Naar meer genade kracht. Dat cadeau. Door de Heilige Geest en de inhoud van dat cadeau steeds krachtiger wordt in mijn leven. Omdat we gaan groeien in genade. En u mogen dienen en mogen verheerlijken. Dan mag je gaan staan. Als je dat verlangt. Dan wil ik een gebed uitspreken. En dan geef ik het aan Rinus. Het is een keuze. Je zegt, God, ik wil een kanaal zijn. Voor die liefdevolle genade van u. Opdat uw naam verheerlijkt wordt. En er nog steeds meer mensen. Die u nog niet kennen al bent, mogen worden toegevoegd en u ook mogen leren kennen. Hemelse Vader, wij danken u. Zullen we gewoon zeggen hier, dank u wel Vader. Dank u wel Vader, voor uw geweldige barmhartigheid. Ik dank u Vader voor uw grote barmhartigheid. En dat u in uw grote barmhartigheid uw Zoon, lieve Zoon Jezus, gegeven heeft. Als een losprijs, als een offer voor al onze zonden. Dank u Jezus. Waardoor de veroordeling is weggenomen. Waardoor we zijn vrijgesproken. Maar heren, dank u wel daarvoor. Maar heren, nu. En dat mag je ook tegen God zeggen, nu. Omdat dat zo is. Omdat u zoveel van mij houdt. Wil ik u ook alle liefde, vanuit alle liefde, dienen en volgen. Eren, gehoorzamen. Gaan lijken op u. In de naam van Jezus. Opdat de hand van u steeds krachtiger zal worden. In ons persoonlijk leven en in de gemeente en zichtbaar gaat worden door al onze werkzaamheden wat we mogen doen, waar we ook betrokken zijn en door de gemeente in ons leven. En daarom bid ik, Heilige Geest van God, Geest van God, Geest van genade, vul ons opnieuw op dit moment, raak ons hart aan in de naam van Jezus. En geef ons opnieuw een verlangen en een passie om Jezus te leren kennen en beter te leren kennen in Jezus' naam. Heer, geef ons een verlangen om ons uit te strekken naar alle gaven die u ons ter beschikking wilt stellen. En geef ons een nederig hart. Geef ons een nederig hart, o God. Ik buig voor u. We buigen voor u. U bent God. Hier zijn we, o God. Kneed ons en vorm ons. En maak ons tot uw gereedschap. En ik bid dat de geweldige inhoud van dat cadeau van Jezus krachtig zichtbaar gaat worden in de komende jaren. In Jezus' naam, in een ieder van ons. Amen. Amen.